Goedemiddag iedereen. Hopelijk kunnen jullie mij goed horen, kunnen jullie mij goed zien voor deze nieuwe lunchwebinar, SEO lunchwebinar. Laat gerust iets weten in de comments als jullie mij goed kunnen horen. Ja, we zijn terug al toe, denk ik, aan de vijfde, dacht ik, lunchwebinar. We hebben er nog twee te gaan. Op zich zijn we echt wel tevreden van het resultaat, van het aantal kijkers, ook van de reacties die op de webinars komen. Dus het is misschien wel iets dat we meerdere keren per jaar moeten doen. Misschien niet aan het tempo dat we nu doen. Maar het is heel tof om te doen. Ik zie ook dat Jeroen dat heel goed doet en heel graag doet. Dus dat is ook wel tof. En dat kunnen we zeker blijven doortrekken. Hopelijk heeft iedereen ook lekker gegeten, Jeroen zou zeggen. Iedereen een boterham met kaas of zijn stoetje met kaas bij op zijn West-Vlaams. Hopelijk heeft het gesmaakt. Voor deze lunchwebinar haal ik er graag Jan Willem bij. Hallo Jan Willem.
Goedemiddag.
Hey, alles goed?
Jazeker, ja. Het is lekker weer, hè.
Ja, inderdaad. Dat is één ding positief aan deze periode natuurlijk, hè.
Ja, en verder gaat het werk gewoon door. Dus helaas zit ik binnen vanmiddag.
Ja, helaas. Het is niet zomaar eens een paar uurtjes verlof kunnen nemen. De websites blijven doordraaien en sommige op volle toeren. Merk je daar een beetje iets van bij bepaalde klanten?
Ja, nou ja, ik heb veel travelklanten die bijna eigenlijk alles op pauze hebben gezet. Puur vanwege cashflow-problemen. Ja, die probeer je natuurlijk wel te overtuigen van het feit dat de SEO doorgaat en je juist nu een voorsprong kunt nemen. Ik heb ook klanten die zeggen van, nou, we zijn gestopt met andere dingen en we gaan alle SEO-items oppakken. Dus die verschuiven de development resources. Het is echt heel verschillend per niche. Over het algemeen, e-commerce breed loopt het best wel prima, denk ik. Maar er zijn een aantal niches die helemaal stilvallen.
Ja. Ja, merkt inderdaad dat dat heel sterk afhangt van niche tot niche. De online apotheken, drogisterijen in Nederland, die draaien nu waarschijnlijk volle toeren, ook al eens qua trampolines en zo verder, heb ik ook al gehoord dat volle kracht draait om de kinderen bezig te houden.
Dus, huisdieren is ook een hele grote, dus ik ben benieuwd hoe vol de asiel straks zit.
Ja, dat zal inderdaad opvallend zijn, maar het is een heel interessante periode, zie ik ook, omdat het zoekgedrag enorm verandert. Mensen zoeken veel directer, heb ik ook het gevoel, en het is interessant. Nee, en vandaag een belangrijke talk, denk ik toch. Iets waar dat er meestal wel wat heel veel vragen rond eisen en iets die vrij hard opkomt, JavaScript. SEO eigenlijk voor JavaScript frameworks. Ik zal er misschien al van eens keer de presentatie bij halen. Is dat iets wat je merkt dat er nog moet in gegroeid worden? Dat de mensen daar iets nog te weinig misschien in onderbouwd zijn? Of?
Nou ja, wat je eigenlijk ziet de afgelopen jaren is dat SEO's geconfronteerd worden met klanten die gewoon overstappen. En dat het vaak een keuze is waarbij SEO niet meegewogen wordt. Dus het vaak of achteraf is dat ik een vraag krijg van, hey, we zijn overgestapt naar een nieuw platform. We hebben eigenlijk alle SEO-regels gevolgd, maar we zijn toch onze rankings kwijt. En dan blijkt vaak dat toch samenhangt met het gebruik van JavaScript. En dat is wel echt iets van de laatste paar jaren. Vaak hoe groter het platform is, hoe groter de winst ook is om een JavaScript-framework aan de achterkant te gebruiken. Voor een site met 100 pagina's voldoet WordPress prima. Maar ga jij een eBay bouwen, dan kan de winst zeker liggen in het feit van het gebruik van een JavaScript framework. Ten opzichte van traditionele, bijvoorbeeld PHP set.
Ja, uiteraard. Ja. Nee, dat is wel. Ik denk dat je het daar nog voluit gaat over hebben in je presentatie. Dus laat ik de webinar aan jou over. Succes.
Dankjewel. Ja, zoals al aangegeven, als er vragen zijn, stel ze gerust. We zullen ze achteraf behandelen. Ik zal straks ook in de Facebookgroep even het linkje naar de slides delen. En ik heb nog een Engelstalige blogpost waarin de tips ook beschreven staan. Dus achteraf alle tijd om alles rustig door te nemen. Voor nu, ja, eigenlijk wat we net al begonnen te zeggen is van waarom zitten we hier eigenlijk, is puur door het feit dat er steeds meer verschillende JavaScript frameworks zijn. En steeds meer klanten ook in gaan zetten om hun websites te optimiseren. Als ik kijk naar mijn eigen klanten, dan was in 2016 dit het plaatje. Dus eigenlijk het merendeel heeft geen JavaScript framework als basis achter de website. Kijk ik naar mijn huidige klantenportfolio, dan zie je dat juist het merendeel gebruik maakt van zo'n framework. Dat is natuurlijk tweezijdig. Klanten komen bij mij om problemen opgelost te krijgen. Maar wat ik net ook al zei in de introductie is, je ziet ook dat hoe groter de platform, hoe groter ook de winst is om van dit soort technologie gebruik te maken. En dan heeft het vaak voornamelijk te maken met de schaalbaarheid aan de achterkant. Die groter is of makkelijker is dan traditionele webstacks. Een ander voordeel wat vaak genoemd wordt is dat er meer developers bekend zijn met technologie. Dus dat het makkelijker opschalen is qua development teams. Dus er zijn een aantal redenen waarom deze groei erin zit. Als SEO hebben we daar natuurlijk weinig over te zeggen. Je probeert altijd wel aan tafel te zitten tijdens het maken van dit soort keuzes. Maar over het algemeen zijn er veel meer zwaarwegende factoren die meespelen om te bepalen welke webstack echt graag gebruikt wordt in de toekomst. Ja, wat ik al zei, als je kijkt naar developers zelf. Dit is een survey gedaan op Stack Overflow. Een website waar je als programmeurs kennis kan uitdelen, vragen kan stellen, et cetera. Die doen jaarlijks een survey over wat zijn nou de technologieën die jij als developer het meest gebruikt. Ook het meest prettig vindt om te gebruiken. En dan zie je gewoon dat JavaScript veruit bovenaan staat. En ik noemde net al even WordPress. WordPress draait op PHP. Nou, dan zie je ook dat slechts 31% is van de gebruikers die zich met PHP bezighoudt. Zo komen de professionele developers doelgroep. Zie je gewoon dat er een voorkeur is om JavaScript te gebruiken. Dat brengt ons wel bij het probleem dat Google dit wellicht onderschat heeft. En andere zoekmachines ook. En dat JavaScript ook gewoon kostbaar is. Dus zoekmachines hebben het er gewoon lastig mee om JavaScript te renderen, uit te voeren, te indexeren en daar wat zinnigs mee te doen. Ik kan deze hele presentatie eigenlijk samenvatten in één conclusie. En dat is, als je geen risico wilt lopen, zorgen dat je server-side rendering toepast. Google heeft eigenlijk twee banen waarin zij jouw website voorbij laten komen aan hun kant. Bovenin zie je eigenlijk het traditionele pad wat zij aflopen. Waarbij zij een URL crawlen. De HTML halen ze binnen. In die HTML gaan ze op zoek naar interne linkjes, canonicals, schema markup, textuele content, headings. En die zetten ze door naar de index en die laten ze vervolgens ranken. Tijdens het processing gedeelte halen ze dus ook nieuwe gevonden URL's eruit. Dus dat geeft meteen al aan dat als jij in die initiële HTML geen interne links hebt zitten, stop daar eigenlijk het proces. Als je dan naar onder gaat, waarbij zij alle URL's, waarbij zij zien dat zij afhankelijk zijn van JavaScript, een soort wachtrij creëren om die URL's uit te voeren, dan kun je meteen al de conclusie trekken dat je daar niet van afhankelijk wil zijn. Je wil Google zo makkelijk mogelijk helpen. Dus dat betekent dat je in die initiële HTML eigenlijk al je SEO-relevante onderdelen wilt hebben. Zij hebben ook sinds vorig jaar wat moeite gestopt om ook te communiceren naar developers toe wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende setups binnen frameworks. Dat varieert van server-side rendering, wat ik zoals net al zei, aanbeveel om geen risico te lopen, tot client-side rendering, waarbij alles in de browser zelf wordt. Het risico is daar dat je dus volledig leunt op het onderste gedeelte van dit systeem. En dat onderste gedeelte van het systeem is gewoon niet goed geoptimaliseerd nog. Kleine websites gaat het best prima, maar pak je er een platform zoals Marktplaats bij, waarbij je het hebt over miljoenen URL's op dagelijkse basis, is het gewoon te kostbaar en niet effectief genoeg voor Google om daarop te leunen. Het grappige is, toen zij die tabel vorig jaar publiceerden, hebben ze daarin puur kijken naar wat de gebruiker aan voordelen heeft. Dan kijken ze dus naar performance, maar ze kijken ook naar wat de gebruiker van het framework, dus developers, als voordeel hebben. Wat volledig ontbrak was de input vanuit SEO. Dus ik heb daar een eigen versie van gemaakt die ik ook altijd initieel deel met de developers. Van, we hebben een aantal voordelen en nadelen voor jullie. We hebben een aantal voor- en nadelen voor Google. Maar voor SEO zelf zijn er ook een aantal voor- en nadelen op te noemen. Dus neem dat rustig door en gebruik deze tabel ook gerust om wat gewicht in de schaal te gooien op het moment dat developers gaan roepen dat Google ook client-side rendered websites aan kan. Want de praktijk blijkt gewoon anders. Een van de oplossingen die Google zelf ook nu actief aandraagt, is om te gaan werken met dynamic rendering, waarbij je gebruikers een versie gaat serveren die apart is van de versie die je aan Googlebot en andere zoekmachines gaat serveren. Dus op het moment dat er een URL oproep naar de server gestuurd wordt, kijk je of het Googlebot is, dan stuur je hem gewoon een volledig gerenderde HTML-versie met alle informatie die je wilt hebben. En gebruikers zou je een compleet aparte client-side versie kunnen sturen. Daarmee voorkom je dus het risico dat Google tijdens het initiële stappenplan informatie mist. En geef je gebruikers nog wel steeds de meest optimale ervaring die ze wilt geven. Grappige is dat zelfs oud Google-werknemers gewoon duidelijk zeggen van, ga er niet vanuit dat als jij geen dynamic rendering of server-side rendering gebruikt, dat Google er wel doorheen komt. Zeker voor grote websites loopt niet het risico, ondanks dat een aantal andere engineers zeggen, doe het wel, want we kunnen het wel aan, lopen geen risico mee. Het grappige is ook, als jij kijkt naar de pagina die gaat over dynamic rendering, dat er een aantal zinsneden in zitten waarbij ze ook duidelijk naar voren laten komen dat het eigenlijk helemaal niet zo betrouwbaar is. Dus we geven aan, het is moeilijk om JavaScript te processen. Daarnaast, niet alle search engine crawlers zijn capabel genoeg om JavaScript uit te voeren. Denk ook aan bijvoorbeeld een Facebook preview bot, denk aan een Twitter bot. Die willen de pagina ook ophalen, die willen ook bepaalde markup hebben. Dus wat zij hier ook in voorstellen is van, ga voor de zekerheid gewoon voor dynamic rendering. We vinden het niet erg dat je eventueel een net iets andere versie aan ons stuurt ten opzichte van de gebruikers. Maar zorg er wel voor dat je die optie inbouwt, zodat je geen risico loopt. Welke tools kun je daarvoor inzetten? Het begint altijd initieel met, is er überhaupt een verschil tussen wat Googlebot ziet en wat de gebruiker ziet? Makkelijkste optie, die niet volledig is, maar wel initieel is te kijken van, zijn er nou verschillen, is om in Chrome simpelweg de gebruikers agent, user agent aan te passen naar Googlebot. Kijk gewoon eens wat er terugkomt op het moment dat je die user agent switcht. Je kunt dit ook gebruiken voor allerlei andere handige dingen. Soms zijn er paywalls die puur op userbot selecteren. Die willen Googlebot natuurlijk niet tegenhouden en gebruikers wel. In dit geval wil je eigenlijk kijken van, nou, wat krijgt de Googlebot nou te zien op het moment dat zij langskomen. Dan is ook meteen de volgende vraag. Zit er een verschil tussen wat de gebruiker ziet en wat Googlebot ziet? Je kunt je voorstellen dat je puur naar de HTML gaat kijken, de handmatig doorheen moet. Ook daar is een handige tool voor, ook weer voor Chrome. Die heet View Rendered Source en die vergelijken eigenlijk de drie versies. Dus aan de linkerkant begin je eigenlijk met de rauwe HTML die initieel binnenkomt voor de standaard gebruiker. Dan heb je in het middenste kolom heb je hetgeen wat voor de gebruiker gerenderd wordt. En dan aan de rechterkant heb je de versie van de HTML die naar Googlebot gestuurd wordt. En je kunt dus zien dat in sommige gevallen daar verschillen tussen zitten. En deze tool die markeert die dan wel met rood of groen. Dus je hebt in één keer een heel makkelijk overzicht van de verschillen tussen de versies die de gebruiker en die Googlebot doorkrijgt. Wil je zeker weten wat Google nou ziet op het moment dat ze de HTML opvragen? Gebruik de Search Console URL inspectie tool. Voert er gewoon een URL in. Je kunt die geteste pagina oproepen. Kijk dan naar twee dingen. Eén is een screenshot. Dus zitten alle elementen die je verwacht die erin moeten zitten, worden die ook gerenderd? En twee is, kijk ook naar de HTML die binnenkomt. Je wilt zeker weten dat daar bijvoorbeeld ook schema markup in zit. En allerlei andere dingen die niet direct visueel zichtbaar zijn in de screenshots. Heb je een onbeheerd domein, dus is het niet van jou, maar wil je bijvoorbeeld een ebay.com testen. Gebruik dan de Google Rich Result Tester. Die gebruikt dezelfde systemen aan de achterkant om die pagina's te renderen. Dus dat zou gewoon overeen moeten komen met hetgeen de echte Googlebot ook ziet op je site. Ook hier geldt weer, je krijgt netjes een uitdraai van de HTML die in de eerste respons voorbij komt. Dus ook daar kun je copy en pasten en eventueel vergelijken met wat jij als gebruiker in de browser meekrijgt. Ik gaf net al even kort aan van wat zijn nou de punten, de eisen die je in die eerste HTML-respons mee moet geven. Helemaal niet ingewikkeld, want dit is eigenlijk gewoon traditionele SEO. Zorg dat je metadata erin staat. Die wil je direct geïndexeerd hebben. Dus zorg dat dat in ieder geval erin zit. Canonicals, heel belangrijk. Ook omdat het in het proces van indexeren en doorcrawlen voor Google belangrijk is. Op het moment dat zij zo'n hint ontvangen dat dit niet de pagina is die je eigenlijk wil laten ranken. Belangrijk dat ze dat meteen weten. Headings en body content zonder kan. Maar daarmee loop je wel het risico dat je pagina minder relevant is. Dat Google minder goed kan inschatten waar je pagina over gaat. Eentje die ik nog wel eens fout zie gaan is dat de structured data, voornamelijk als het opgebouwd is in JSON, niet meegenomen wordt. En als laatste, en dat is een heel specifiek iets wat ik steeds vaker zie, is dat Google op verschillende plekken afbeeldingen gebruikt. Nou, op mobiel heb je de image thumbnails die ze wel eens laten zien. In sommige gevallen image carousels. Vaak wordt er gebruik gemaakt van lazy loading met behulp van JavaScript. Dat eigenlijk zelfs los van de JavaScript frameworks waar we het eerder over hadden. Maar pas daarmee op en zorg dat Google zonder JavaScript ook de afbeeldingen meekrijgt. Dus zorg voor of een NoScript oplossing. Of kijk in de developer guidelines hoe zij aandragen om dit op de beste manier te implementeren. Tot een half jaar geleden waren die guidelines niet gericht op SEO, maar ze hebben dat inmiddels aangepast. De aanbevelingen die ze in deze documentatie doen, die zijn ook SEO-proof. Ander puntje is, ik heb laatst toevallig een klant gezien die moeite had met Google Discover. Die waren daar initieel in opgenomen. En na een platformwijziging bleek dat ze daar niet meer in opgenomen werden. En het enige verschil voor de pagina's zelf was op dat moment dat de afbeeldingen op een andere manier ingeladen werden. En afhankelijk waren van JavaScript op dat moment. Ander interessant puntje is dat Googlebot geen echte gebruiker is. En wat ik daarmee bedoel is dat elke oproep die Google doet op URL-niveau is een unieke oproep. Dus er zit geen geschiedenis achter. Google slaat niks op. Het zijn geen opeenvolgende pagina-oproepen. Dus wat je niet kan doen om je pagina te renderen met specifieke informatie, voorzien van data bijvoorbeeld, is gebruik maken van cookies, local storage of sessiedata. Zorg ervoor dat de informatie die je wilt doorgeven aan Googlebot onafhankelijk van deze drie mogelijkheden beschikbaar is. Altijd een interessante. We hadden het net over server-side rendering. Dat kun jij op verschillende manieren inregelen. Maar dat kan kapot gaan. Dus op het moment dat Googlebot langskomt en er is geen pagina meer beschikbaar, zullen ze terug moeten vallen op het tweede proces en de JavaScript allemaal moeten uitvoeren. Als je dat niet goed test, kan het zijn dat je in één keer al je rankings kwijt bent. Het is niet dat je dat Google geen informatie meer heeft over je pagina's, want in tweede instantie zullen ze de pagina helemaal binnenhalen, alle JavaScript uitvoeren en zelfs nog tot de benodigde informatie kunnen komen. Maar je ziet vaak wel dat het direct impact heeft op de rankings, want het kost Google veel meer moeite om die informatie op te halen. In dit geval was het na 2 weken ook weer gefixt. Maar dit zijn wel tricky dingen om te monitoren, omdat je het zelf niet door hebt als gebruiker. En je eigenlijk continu moet browsen alsof je een Googlebot bent. Toch is ook dat jij voor de engineers die met zo'n JavaScript framework werken, een aantal unit tests laat inbouwen. Het zijn gewoon geautomatiseerde tests op het moment dat er een nieuwe versie van het platform uitgerold wordt. Zodat ze een lijstje met tests doorlopend laten uitvoeren. Dus bij elke wijziging aan het platform, dat ze kijken van hebben we nog steeds alle pagina's een titelelement. Hebben we nog steeds alle pagina's een image element. Hebben alle images een alt text. Zijn er redirects, werken alle interne links, et cetera. Ja, vaak stuur ik ze een lijstje als dit. Het is niet altijd even makkelijk om deze te implementeren op testniveau. Maar ik merk wel dat de Q&A-engineers die vaak dit soort testen schrijven, het wel een leuke afwisseling vinden, omdat het heel concreet is wat zij moeten testen. Ander interessante die vaak ziet gebeuren is dat voor de server-side rendering gebruik gemaakt wordt van third-party services. Je hebt pre-render.io bijvoorbeeld. Je betaalt hen letterlijk om jouw pagina's te renderen en die kant-en-klaar uit te serveren aan Google. Ook dat kan kapot gaan. Dus zorg gewoon dat je een goede monitoring beschikbaar hebt. Ik heb hier even drie op een rij gezet die ik wel eens gebruikt heb. Content King is bij de meesten wel bekend. Little Warden, ook een bekende tool. Maar het kan ook veel simpeler dat je kijkt naar puur de HTML-respons, elke dag één check, met Visual Ping bijvoorbeeld. Maar het is belangrijk dat je hier een systeem voor neerzet, want je wil niet afhankelijk zijn van derde partijen of van systemen die aan de achterkant kapot gaan, die je zelf als gebruiker niet ziet. Migraties kunnen helemaal goed gaan, zowel qua content als JavaScript-rendering goed ingesteld. Maar het feit blijft dat gebruikers nog steeds last kunnen hebben van de grote hoeveelheid JavaScript. Dus op het moment dat je hiermee aan de slag gaat, stel ook duidelijke doelstellingen voor de engineers om de laadsnelheid en de gebruikerservaring gelijk te houden ten opzichte van het oude platform. Dus denk eigenlijk ook aan de echte gebruikers. Dus ga niet puur kijken of de metrics sneller werken. Lang niet alle tooling, waaronder PageSpeed Insights van Google, is geschikt om alle lagen van performance aandachtspunten eruit te halen. Dat is wel een goed punt, zeker in combinatie met Google Crux data, waarbij ze kijken naar daadwerkelijke gebruikers. Een aantal handvatten waarbij ik altijd zie waar de meeste winst is te halen, is dat er toch nog te weinig nagedacht wordt over mobiele gebruikers met een trage verbinding, die vaak soms enkele MB's aan JavaScript moeten binnenhalen om überhaupt de pagina te kunnen weergeven. Het wisselt enigszins wat voor gebruikers het zijn. Heb je een platform met veel terugkerende gebruikers, ja, dan zullen zij die libraries, die frameworks al gecached hebben. Heb je veel nieuwe gebruikers, ben je al een groot platform, dan kan eigenlijk elke byte die je kunt besparen winst opleveren. Vaak nog een grote misvatting is dat er veel getest wordt op de laatste versies van iPhones, de laatste Samsung telefoons. Maar dat lang niet alle gebruikers dat soort moderne telefoons hebben. En zeker voor internationale platformen is het goed om ook te kijken naar wat is nou de load op de CPU van dat soort devices. En kunnen we daar iets mee? Dus kunnen we dat optimiseren? Wat we bijvoorbeeld gedaan hebben bij een klant is dat we hebben gezegd voor telefoons die nu 2 jaar of ouder zijn, serveren we een aparte versie, een iets wat uitgeklede versie. Dat ze minder afhankelijk zijn van een JavaScript. Terwijl je op de laatste iPhone of op een desktop met glasvezel prima de volledige JavaScript uit kan serveren. Dus als je toch bezig gaat met dynamic rendering, zou je zelfs daar nog variatie in kunnen aanbrengen en bepaalde segmenten creëren. Waarbij je zegt, we hebben een aantal doelgroepen die we een uitgeklede versie. We hebben een aantal doelgroepen die we de volledige versie van de website willen serveren, of juist zelfs nog extra functionaliteiten aangeven. En eentje, en die zal ik ook in een blogpost wat meer beschrijven, is de manier waarop frameworks werken, is dat vaak het begint met een framework en daar allerlei modules en plugins aan gekoppeld worden. En er zit vaak overlappende code in die gebruikt wordt. Dat maakt de bestanden extra groot, dat kost het renderen extra tijd, want ze moeten door al die scripting heen. Wat je kunt doen in dat proces heet tree shaking, dus de developers zullen daar bekend mee zijn, is dat je eigenlijk gaat kijken van nou, wat wat wordt er nou echt van die code gebruikt en wat kunnen we eruit uitgooien, zonder dat het hele systeem in elkaar valt. Dus je gaat gewoon aan de boom schudden en eigenlijk alle ongebruikte code die komt eruit en daarmee maak je platform kleiner. Ander interessant ding om te monitoren is of Google überhaupt bij alle JavaScript kan. Vroeger was het best wel een best practice om alle statische bestanden te blokkeren, zodat er geen crawlbudget naartoe zou gaan, dat Google niet afgeleid zou worden. Tegenwoordig hebben ze die bestanden dus daadwerkelijk nodig om de pagina te renderen. Toch is voordat je je logfiles monitort. Ik gebruik hier vaak Botify voor. Er zijn genoeg andere tools, ook op kleine schaal, om dit continu of eens in de zoveel tijd te monitoren. En zoek dan naar patronen waarbij je ineens ziet dat Googlebot een heleboel 404's tegenkomt. In dit geval was er een periode van 5 dagen waarbij de oude CSS en JavaScript bestanden niet geredirect werden naar de nieuwe versie. Dus in dit geval was de keuze gemaakt om bij elke versie vernieuwing werd er een nieuwe JavaScript of CSS bestandsnaam aangemaakt. En die werden niet doorgestuurd. Dus tussen de tijd dat Google initieel de URL opvroeg en het opvragen van de JavaScript bestanden om die pagina te gaan renderen, zag je dat de URL's veranderd waren. Dat leerde ons eigenlijk 2 dingen. Is dat inderdaad ongeveer 5 tot 7 dagen tijd tussen het opvragen van een URL en het daadwerkelijk renderen zat. En het andere is dat ze dus niet dat je niet afhankelijk kunt zijn van statische bestandsnamen om die vervolgens te gaan aanpassen gedurende die periode. Dus zorg ervoor dat je die bestanden ook redirect en monitor dit. Want in dit geval kon Google letterlijk de inhoud van die pagina's niet meer zien. Interessante, die je niet zo vaak tegenkomt, maar wel voor paniek kan zorgen. Of onduidelijkheid in de analyse is dat op het moment dat je server-side rendert, of dat nou intern gebeurt op je eigen server, of dat je dat door een derde partij laat doen, is je rendert eigenlijk de hele pagina. Dus het kan zijn dat je op dat moment zowel bij de oproep van een gebruiker als op de oproep van de server dezelfde pagina genereert en daarbij dus 2 keer bijvoorbeeld Google Analytics tracking pixels afvoert. Dus zorg dat je hiervoor een check inbouwt, of dat het een daadwerkelijk gebruiker is, of dat het een Googlebot is, en zorg dat je daarmee je analytics dus schoonhoudt. Dan puntje 10. We hebben het over server-side rendering als de meest ideale oplossing. Maar zitten daar ook risico's aan? Ja, zeker zitten daar risico's aan. Een van de grootste gevaren zit vaak in cloaking. Cloaking betekent eigenlijk dat je gebruiker wat anders laat zien dan Googlebot. Nu doe je in principe met dynamic rendering, doe je dat. Maar zorg er dus wel voor dat je body content, je schema markup, dat die zich ook in beide versies gelijk zijn. En ga je geen risico mee lopen. Wat je wel kan doen, en daar is Google natuurlijk veel minder op gefocust, is je bepaalde gebruikersfunctionaliteiten, zoals een login formulier of een linkje naar een password reset functionaliteit, dat je die in ieder geval niet toont, dat Google die ook niet gaat crawlen. In de praktijk maakt het dat de website voor hun schoner. En dit zijn echt gebruikersfunctionaliteiten waar Googlebot toch geen interesse in heeft. Als je op dat niveau een klein verschil in de pagina's inbouwt, kom je daar prima mee weg. Maar ga geen risico lopen met net even wat extra meer tekst tonen voor Googlebot ten opzichte van de gebruiker. Caching, dus naast het feit dat je dynamic rendering kunt instellen, kun je ook zeggen, we cachen de server-side rendered versie op ons platform. Dus als Googlebot langskomt, hoeven we die niet on the fly te genereren. Die staat gewoon klaar, dat maakt het veel sneller. Het risico daarin is, als je bepaalde datapunten hebt, dat kan een stukje metadata zijn, waar ik in dit geval fout heb zien gaan, is dat de rich snippet data niet up-to-date was, omdat die ook gecached was. Dus kijk ook goed van als je gaat cachen, welke dynamische elementen zitten er op zo'n pagina? En is er een risico als wij dit gaan cachen? En op welke punten kunnen die data terechtkomen? ander puntje wat ik fout heb zien gaan is dat er verschillende Googlebots zijn. We hebben natuurlijk de adsbot, we hebben natuurlijk de mobile versus desktop discussie de afgelopen jaren gehad. En zorg ook dat je al die versies test. Dus zorg ook dat er onderling tussen die bots geen verschil in zit. Even los van de mobile friendliness en de mobile readiness voor mobile first indexing. Zijn er verschillende bots en die moeten in principe allemaal dezelfde HTML terugkrijgen. Ander tooltje wat ik daar vaak even snel voor gebruik is SEO Radar. Die kun je verschillende user agents aangeven. En ook daarin krijg je weer netjes een overzicht terug van de verschillen die eventueel tussen zo'n bot zitten. Deze kun je dus ook gewoon gebruiken of je mobiele versie, om te kijken of je mobiele versie gelijk is aan jouw desktop versie. Dus even los van de JavaScript rendering is dit sowieso een erg andere tool. Dan een laatste bonuspuntje is John Muller die voorzag best wel wat issues. Dus die heeft 4 jaar geleden al een JavaScript groep aangemaakt op Google Groups. Tegenwoordig is die gewoon publiek, dus die kun je gewoon toevoegen. Ik zou het ook eerst even proberen als je vragen hebt op de CO Benelux groep. Kom je er niet uit of hebben wij daar geen antwoord, dan is dit een goed alternatief. En het is ook wel interessant om sowieso voordat je begint met het opzetten van zo'n framework, of als developers vragen hebben, zoek eens door dit forum heen. Want de meeste dingen die je tegen gaat komen, zijn hier al een keer besproken. Dus veel vragen zijn, hey, mijn website rijdt niet meer terwijl we alles goed hebben gedaan. Maar die zijn vaak wel handig omdat het direct vanuit Google Response komt. Los daarvan heb ik het ook meegemaakt dat sites echt alles goed doen. En alsnog Google problemen had om er doorheen te komen. En dan kan het anders zijn dat ze ervan weten. En achter de schermen ze wellicht de site een duwtje in de goede richting kunnen geven.
Goed, super. Dankjewel Jan-Willem. Ik zie dat er redelijk wat vragen zijn binnengekomen. Hierbij een vraag van Nick. Adviseer je strikt server-side rendering en geen dynamic rendering zoals Google aanbeveelt? Ik denk dat dat afhangt van site tot site.
Ja, nou in principe ga ik het liefst voor dynamic rendering, omdat je dan echt de gebruikservaring ook kunt scheiden. En het qua snelheid wat makkelijker kan optimaliseren. De focus is dan meer op zijn alle elementen gelijk. Nadeel vaak vanuit developers hoor ik, ja, maar we zijn dus eigenlijk 2 versies aan het ontwikkelen. Ze moeten continu testen of dingen in beide versies zitten. Dus wat ik wel eens mee heb gemaakt is dat paginering op de dynamic rendered versie niet aanwezig was. Terwijl die bij de server-side of client-side rendered versie wel was. Daarnaast is het niet voor elk framework eenvoudig te implementeren. Dus het kan zijn dat developers zeggen, hè, we hebben React, we gooien er een next module tegenaan, dan hebben we in ieder geval die server-side rendering op orde. Maar dat is het dan ook, want het kost te veel werk om echt een aparte setup te bouwen voor die dynamic rendering.
Ja, dat hangt dan waarschijnlijk ook af. Ik denk dat veel allemaal afhangt van de infrastructuur die er al staat. Zelf ook een klant waarbij het echt moeilijk was om server-side rendering te gaan gebruiken, omdat de infrastructuur waarop de websites staan, zo verder dat die niet gebouwd waren om zomaar eventjes die server-side rendering daarin te bouwen. En dan hebben ze toch moeten kiezen om nu te gaan voor die dynamic rendering. Dus ergens denk ik, ja, is het een beetje zeer goede communicatie hebben ook met development, met alle mensen die er nog maar bij betrokken zijn, zeker bij grotere bedrijven, denk ik.
Ja, ik probeer het altijd zo te formuleren. Dat het is een soort van uitdaging om het zo goed mogelijk in te richten. En je gaat gewoon concessies doen, dus hè, wat kan wel, wat kan niet. Hoeveel tijd, hoeveel budget hebben we, wanneer moet het af zijn. Mocht het niet lukken, ga in stappen. Dus hè, ga je eerst voor die server-side rendering en misschien later, als je toch wat meer flexibiliteit wil dan voor dynamic rendering. Denk ook na over situaties waarbij het nog meer zinvol kan zijn. Ik gaf net al even aan de adspot voor Google Ads. Ja, die wil je misschien net even iets wat anders laten zien, of die wil je niet vervelen met AdSense blokken. Dat soort dingen, dat kan allemaal prima. Ik zal er wel goed mee testen. Niet met alles kom je weg, maar ik zie daar over het algemeen weinig problemen. Wat ik al zei, als je een dynamic rendering setup vaak goed ingericht hebt, dan geeft het ook flexibiliteit om gebruikersgroepen te definiëren. Dus dat je zegt van, hè, alle oude telefoons geven we die versie.
Ja, dat is wel interessant. Ja. Nee. Een volgende vraag van Jeroen. WordPress gebruikt veel JavaScript. Wat raad je aan om Google tevreden te blijven? Zijn er specifieke oplossingen voor WordPress die eenvoudig toe te passen zijn? Of vraagt het echt een maatwerk? Vermoed dat hier dan over specifieke thema's of bepaalde plugins?
Ja, je hebt veel van die teambuilders die, zoals Elementor, die eigenlijk gestoeld zijn op JavaScript. Daarmee makkelijk snel een thema in elkaar kunnen schuiven. Die hebben allerlei elementen in zo'n thema die afhankelijk zijn van JavaScript. Ja, dan ben ik eigenlijk geneigd te zeggen, gebruik het niet. Die tools worden vaak gebruikt om sneller te kunnen handelen. Maar je zit in de praktijk dus, nou, ik heb toevallig van de week eentje die het hele hoofdmenu afhankelijk was van JavaScript. En inderdaad, je zag gewoon dat de landingspagina's die daarin genoemd werden gewoon minder zijn gaan ranken na 2 maanden. Dus ja, het is niet eenvoudig op te lossen. Want je kiest in eerste instantie al voor een oplossing die eenvoudig is.
Ja.
Maar ik zou zeker aan developers gewoon meegeven van zorg ervoor dat het hele basiselementen niet afhankelijk zijn van JavaScript.
Ja. Dit is een vraag die ik wel een paar keer zie voorbij komen. Vooral naar hoe overtuigend, hoe kun je die developers genoeg gaan overtuigen? Want niet elke SEO'er is natuurlijk redelijk technisch onderbouwd. En heeft wat natuurlijk daar, vooral vanuit research, vanuit het lezen van wat dat de beste oplossing is. Hoe overtuig jij developers die soms al eens eigenwijs misschien kunnen zijn?
Wat ik vaak doe is die twee blogposts, dus die van die ex-Google Webmaster Trends en de Dynamic Rendering Guide doorsturen. Want daar staat dus letterlijk in van, we zijn eigenlijk helemaal niet zo goed. Ga voor de zekerheid voor Dynamic Rendering. Ondanks dat zijn er vaak nog wel argumenten. Ik ben nu bij een klant een soort middenweg aan het testen, waarbij we dus een soort HTML sitemap hebben gemaakt. Die willen onderhangen, dus die ziet de gebruiker niet, maar Googlebot wel. Dus in plaats van die linkjes dan via JavaScript gerenderd worden, heeft Googlebot ze al in de HTML zitten.
Ja.
Het is niet ideaal, want je kunt ervan uitgaan als die linkjes niet direct zichtbaar zijn in de viewport, dat ze minder waard zijn.
Ja.
Maar als ik daarmee kan aantonen dat, linkjes die direct in de HTML meegezonden worden meer gecrawled. Kan ik vanuit daar het argument wel maken om te zeggen, maar dan moeten ze ook gewoon direct in de HTML, volledig en zichtbaar, want dan zal de ranking ook nog eens omhoog gaan. Dus
ja,
kijk goed naar die stappen.
Ja, inderdaad, daar heb ik ook wel zelf gemerkt dat de documentatie van Google dat meestal nog het meeste overtuigt als ze het echt zien van dat Google bepaalde dingen toch aanraadt. Dat ze het dan meestal wel overstag gaan om het toch te doen.
Ja, ze hebben zichzelf ook wel vergist. En ander punt is, kijk, wat we eigenlijk helemaal weinig genoemd hebben in deze sessie, is alle andere zoekmachines.
Ja.
Dus Bing is er nog veel slechter in. En dan hebben we het nog niet eens gehad over internationale zoekmachines. Of dingen zoals Facebook of Twitter.
Ja.
En alleen dat al kan ook een argument zijn om het beter of anders in te richten. Dan initieel de gedachte was. En kijk, als de doelstelling van het hele bedrijf is, we moeten 5% groeien dit jaar. En je zegt tegen de developers, ja, we ranken nu niet in Bing, maar als we server-side rendered versies of dynamic rendering gaan toepassen, en we pakken in één keer wel traffic in Bing, ja, dan heb je 5% misschien al te pakken. Dus probeer dat ook te koppelen aan de doelstellingen van zo'n bedrijf of van überhaupt de reden waarom er een nieuw platform moet komen.
Oké, goede tip inderdaad. Een vraag van Rens. Stel dat je met JavaScript content gaat verbergen voor de bezoeker. Bijvoorbeeld technische specificaties of een prijs. En een, denk ik dan een B2B webshop in zijn geval. Tot iemand is ingelogd. Is er een manier om die content toch te laten crawlen? Ik vermoed dan, ja, het gaat waarschijnlijk over een webshop die de prijzen niet mag weergeven. Maar die zijn altijd wel, denk ik, iets benadeeld. Omdat die geen sterke commerciële intentie kunnen aanduiden. Omdat ze geen prijzen hebben. En dat je dat op een of andere manier toch zou kunnen met JavaScript om gaan truckeren.
Ja, je zou in dat geval gewoon kunnen kijken naar hoe nieuwswebsites met een paywall dat bijvoorbeeld doen. Ja. Er zijn gewoon opties om Googlebot wel door te laten gaan. En volledige informatie te laten weergeven en gebruikers niet. Het risico is daar vaak wel, je verbergt die prijs initieel ook niet voor niets. Dat kan te maken hebben met het feit dat je mensen eerst een account wil laten aanmaken. Maar het kan ook zijn dat die prijzen echt gewoon op gebruikersbasis kunnen verschillen. Ja, het is in dit geval, wat ik zou doen is, kijk eens goed naar hoe sites met een paywall het doen. Dat werkt eigenlijk volgens hetzelfde principe. Anderzijds, als je puur kijkt naar dynamic rendering en je wil gebruikers bijvoorbeeld initieel informatie in een tabje laten verbergen, dan kun je die informatie natuurlijk in de server-side rendered of de dynamic versie natuurlijk wel gewoon volledig zichtbaar tonen. Dus dat er kleine verschillen zitten in de layout, want daar gaat het dan eigenlijk om. Of dat de gebruiker een extra Ajax komen doen om dat tabje vol te laden met informatie. Ten opzichte van een pre-rendered versie waarbij die informatie gewoon al direct in beeld staat. Daar is geen issue mee. En dat bedoel ik ook van, ja, technisch gezien kan het cloaking zijn. Alleen voor de gebruiker is het uiteindelijk dezelfde ervaring. Dus de gebruiker en Googlebot zullen in dat geval allebei die prijs op een gegeven moment te zien krijgen. Het wordt een ander verhaal als jij in Google prijzen laat indexeren die 10% lager liggen dan op het moment dat je op de site komt. Maar ook daar, ja, daar kun je mee testen. Het is niet dat Google live weet wat er op jouw website staat. Dus
Het zijn interessante testjes om te doen, denk ik.
Ja.
Nee? Tof. Ik denk dat we zo een beetje alle vragen gehad hebben. Ik vond het al zeker een hele interessante sessie, ook voor mezelf. En zo te zien aan de commentaren, vonden andere mensen het heel interessant. Alleen een paar tonen. Een goed verhaal. Dus allee, ik denk dat het voor heel veel mensen een heel toffe talk was. Waarvoor dank, Jan Willem.
En dank. En dan hopelijk tot snel tijdens de echte CEO-bol.
Ja, hopelijk komt hij eraan. Het is nog een beetje zien wat dat maatregelen, hoe dat alles, hoe onze regeringen erover beslissen. Ik vrees ervoor dat misschien dit jaar een moeilijke wordt. Maar als er daar meer informatie over is, dan gaan jullie dat zeker tijdig te weten komen. Sowieso is deze webinar van Jan Willem te herbekijken via YouTube, via de pagina waarop de meesten nu kijken. Het beste is dat je dan ook je abonneert op ons kanaal en dat je ook misschien de URL opslaat, want het kan soms tot een dag duren voor de video op ons kanaalpagina verschijnt. Blijkbaar een bug, denk ik, bij YouTube. Ofwel moeten ze die nog wat verwerken. Maar sowieso raad ik aan om je te abonneren. De knop staat, denk ik, rechts onderaan. Zeker erop drukken. Volgende week zijn we er terug met Steven van Wissum, die ons eigenlijk enkele SEO quick wins gaat proberen te geven, die echt wel een goede en hoge impact kunnen hebben op je SEO. Dus daar kijken wij ook enorm naar uit. Goed, een fijn weekend voor iedereen. Geniet van het zonnetje. Ik denk dat Jan Willem dat ook gaat doen. Misschien een toertje gaan fietsen.
Nou, ik ga eerst nog even lekker wat werken. En toevallig voor een klant die op JavaScript-basis alles heeft opgetuigd.
Meestal wel. Ja, jij ook. Fijn weekend. En tot volgende week, iedereen. Bye. Hey.